Genesis 6 vanaf vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heere zeide: Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen, uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijde slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide: Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Ja, in de behandeling van de vorige hoofdstukken, Genesis 4 en Genesis 5, waar we die twee geslachtsregisters hebben gevonden, zowel van Kain als Seth, daarin hebben wij die enorme verschillen gezien tussen levensopvatting, tussen deze twee geslachten. En eigenlijk is dat het verschil in levenshouding tussen de gelovige en de ongelovige. De gelovige die in zijn leven rekening houdt met God, en de ongelovige die geen rekening houdt met God. En aan de hand van de details die ons in die twee hoofdstukken gegeven zijn over deze mensen, ontdekken we dat het geslacht van Seth leefde in gemeenschap met God, en dat het geslacht van Kain zonder God leefde in deze wereld, goddeloos, zonder God. Van het geslacht van Seth lezen we, en daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan, dat Henoch in het bijzonder wandelde met God. Maar niet alleen Henoch, ook zijn nakomelingen en ook zijn kleinzoon Lamech, ook hij wandelde met God, want hij keek ook niet uit naar de troost die de wereld hem kon bieden. De wereld die Kain, het geslacht van Kain, had gebouwd en die er wonderschoon uitzag. Maar hij keek uit naar de troost die Christus, het beloofde vrouwenzaad, hem alleen kon geven. Hij zegt ook in Genesis 5, vers 28, over Lamech, dat is de kleinzoon van Henoch. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem, die de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, 595 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. Ja, deze Lamech die richtte zich niet op de wereld die Kain zo had ingericht, heel die maatschappij, maar hij richtte zich op God en hij hoopte van God troost te ontvangen. Daar zit ook nog wel iets in wat hij zo zegt, dat hij verlangt naar troost, want die wereld waarin hij leefde als vader van Noach, ja, die wereld, dat was een demonische wereld geworden. Dat was een occulte wereld geworden. En dat kwam doordat er van alles in die wereld geschiedde. Daar zullen we vanmorgen bij stilstaan. Ja, zijn zoon Noach, want hij spreekt hier over zijn zoon Noach als deze, die zal ons die troost geven. Hij spreekt over zijn zoon Noach als over Christus. Noach is in die zin ook een type van Christus. Het laatste vers van Genesis 5 geeft ons dan het geslacht van Noach. Want dan staat aan het eind in vers 32. Toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. En het wonderlijke hier is dat we dan opeens de afsluiting krijgen van een hoofdstuk en dat we dan opeens gaan naar Genesis 6. Echter, u weet wel dat hoofdstuksindelingen, die zijn door mensen gemaakt. Die zijn niet van Godswegen gemaakt. En is daarom de grote vraag of je hier wel met een volgend hoofdstuk zou moeten beginnen. Of hier dat geslachtsregister, waar Genesis 5 zich mee bezighoudt, of dat geslachtsregister hier wel eindigt. En ik kan u zeggen, als je er een studie van maakt, dan eindigt dat niet, want dat geslachtsregister, dat loopt eigenlijk door in Genesis 6. De eerste 8 verzen behoren ook bij het geslachtsregister van Genesis 5. Daarom is die hoofdstukverdeling wat ongelukkig. Je zou wel kunnen zeggen dat opeens ingegaan wordt, heel specifiek op die dagen waarin Noach leefde. In die verzen die we gelezen hebben in Genesis 6 vers 1 tot en met vers 8. Maar het behoort wel duidelijk bij Genesis 5. Genesis 5 vertelt ons over Adam, zo begint Genesis 5, ten dagen dat God hem schiep en zegende. Dat vinden we in vers 1. Dit is het geslachtsregister van Adam, ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods, man en vrouw schiep hij hen, hij zegende hen en noemde hen mens, ten dagen dat zij geschapen werden. En hij zegende hen. Je zou kunnen zeggen, je vindt in het geslachtsregister wat hier staat opgetekend over Adam in Genesis 5, maar het geslachtsregister volgt via Seth, daarin vind je eerst de zegen, maar je vindt ook als je aangekomen bent bij Noach, dan wordt bij Noach in feite teruggegrepen naar Genesis 5 vers 1, wordt teruggegrepen naar Adam, dat zullen we zo zien, en er wordt ons niet vermeld aan de ene kant welke zegen aan de mens gegeven werd en aan de geslachtsregister van Seth gegeven werd, dat ze mochten wandelen met God, dat ze in gemeenschap met God voorwaarts mochten gaan, maar dat ze ook te maken hadden met de vloek. Zegen en vloek. De aardbodem was natuurlijk vervloekt, en daar spreekt Lamech ook over, maar de omstandigheden op aarde werden moeilijk. Heel erg moeilijk. Want je dient er alert op te zijn in Genesis 6, dat daar niet gesproken wordt over de mensen, maar dat daar gesproken wordt over Adam. Ik weet wel, dat is anders vertaald in Genesis 6 vers 1, maar Genesis 6 vers 1 grijpt terug naar Adam, grijpt terug naar helemaal het begin, grijpt terug naar Genesis 5 vers 1 en 2. Waar eigenlijk teruggegrepen wordt naar de dagen van Adam. En waarin in die zin er niet staat geschreven over de zegen, maar over de vloek. Er staat in Genesis 6 vers 1, en daar moet je alert op wezen, staat helemaal niet het woord mensen. Toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Dat staat er niet. Er staat niets in het meervoud in de grondtekst. Het staat daar in het enkelvoud. En verder vinden we ook dat hier het lidwoord de wordt gebruikt. Aantonende dat het Adam is. Het geeft niet de mens in het algemeen weer in het Hebreeuws, maar het geeft de mens Adam weer in het Hebreeuws. En zo vind je in deze eerste 3 versen van Genesis 6... als je het woord mensen en mens met Adam vertaalt en je ontdekt dat het bij het geslachtsregister behoort van Genesis 5, dat het gewoon eigenlijk voortgaat, ja, dan krijg je een andere betekenis krijgen dan deze verse. Laten we het daarom nog maar eens lezen, Genesis 6 vers 1, En dan in plaats van het woord mensen lezen we Adam. Toen Adam zich op de aarde begon te vermenigvuldigen en hem dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters van Adam schoon waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in Adam blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij, dat is Adam, is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Ja, als je het niet door Adam vertaalt, maar toch door mens, ook bij dat laatste vers, dan zitten verklaarders altijd enorm ermee te stoeien wat het toch wil zeggen, als het in het algemeen is, dat daar staat over de mens, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dat hangt dan heel raar in de lucht en weet men dan ook geen enkele betekenis te geven. Vanmorgen zullen we wel zien dat die 120 wel degelijk een betekenis geeft, want vers 3 geeft ons eenvoudig de boodschap dat Adam vlees is, hij is vlees, en dat wil zeggen, hij, Adam, is ook sterfelijk, net als de andere mensen, net als zijn nakomelingen, en hij zal ook sterven. En er wordt ons verteld dat bij een bepaalde gebeurtenis, die hier beschreven staat, in Genesis 6, dat na die gebeurtenis, dat het God als ware berouwde dat hij de mens geschapen had, en dat hij dan opmerkt hoe lang Adam nog zal leven. Namelijk na die gebeurtenis nog 120 jaar en dan zal hij sterven. Bijzonder ook is, als je naar die 120 kijkt en je gaat wat rekenen in het geslachtregister, dat Adam 120 jaar stierf voordat Adam werd geboren. En dat hij 720 jaar stierf voordat de zondvloed kwam. Maar goed, wat was dan die gebeurtenis waardoor God op ging merken, mijn geest zal niet altoos in Adam blijven, nu zij, de dochters van Adam, zich misgaan hebben. Adam is vlees, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Ja, wat hadden die dochters van Adam dan gedaan? Hoe hadden zij zich misgaan? Nou, er staat daarboven in vers 2 dat toen Adam zich begon te vermenigvuldigen en aan hem dochters geboren werden, dat de zonen Gods, de dochters der mensen, zagen en dat ze opmerkten dat ze schoon waren, dat ze mooi waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Ja, wie zijn dan die zonen van God die die dochters van Adam aanzagen en zagen dat ze mooi waren en zich daar vrouwen uitnamen en er staat dan bij wie zij maar verkozen. Je zou kunnen zeggen, al de dochters van Adam stonden te trappelen van ongeduld om maar verkozen te worden door de zonen Gods. De zonen Gods hoefden maar een dochter van Adam aan te wijzen en die stond gelijk klaar, was gelijk bereid om zich geheel en al aan die zoon van God te geven. Die zonen van God, en die naam zoon van God in het Hebreeuws, ja, dat is een hele bijzondere uitdrukking. En we vinden hem maar één keer in de Bijbel gebruikt voor een mens. En dat is nog ineens in het Oude Testament. Dat is in het Nieuwe Testament, als het geslachtregister van de Heere Jezus in Lucas 3 wordt opgesomd. En de hele lijn van het menselijk geslacht, van die geslachtslijn van het vrouwenzaad, wordt uitgelegd door Lucas en hij gaat alles na. Dan eindigt hij, als hij zegt een zoon van, en die was een zoon van, en die was een zoon van. Dan keert hij helemaal terug uiteindelijk op Adam en schrijft hij, en die was een zoon van God. Dat is de enige keer in Lucas 3 vers 38 dat iemand een zoon van God wordt genoemd en die persoon is Adam. Verder komt de uitdrukking de zonen van God wel in Gods woord voor, maar dan worden ze nooit gebruikt voor een mens. Als je hier kijkt in dit vers, en daar staat dan in vers 1b, en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. Ja, in dat vers staan de zonen van God als uitdrukking rechtstreeks tegenover de dochters van Adam, de dochters der mensen. Ja, Adam wordt hier in deze verzen letterlijk gebruikt, niet figuurlijk. En die dochters van hem, dat waren letterlijke dochters. En dat zijn dochters van Adam, dochters der mensen. Die dochters waren mensen. En dat woord dochter, dat staat tegenover hier het woord zoon. En het woord van mensen of van Adam staat tegenover de uitdrukking van God. De zonen van God en de dochters der mensen, de dochters van Adam. Ja, die staan tegenover elkaar. En als die zonen van God mensen waren, zoals vaak wordt geleerd, wat heeft dat dan tot gevolg, wat is dan de consequenties, nou als die zonen van God mensen waren, ja dan zijn dat ook zonen van Adam. Ja, dan valt in dat vers die hele tegenstelling die hier wordt gemaakt, ja die valt helemaal weg. Iets wat hier in deze verse tegenover elkaar wordt gezet, namelijk dochters der mensen en zonen van God, dat laat juist zien dat we hier te maken hebben met een heel ander geslacht. Dat we hier niet te maken hebben met een menselijk geslacht, met het geslacht wat voortgekomen is uit Adam, of het nou het geslacht van Kain is, of het geslacht van Seth, dat was het menselijk geslacht, maar hier wordt gesproken over een heel ander geslacht, over zonen van God. Hier wordt in feite gesproken over een hemelsgeslacht. Dat klopt ook wel, want als je die uitdrukking zonen van God gaat opzoeken in het Hebreeuwse Oude Testament, ja, dan kom je diezelfde uitdrukking ook tegen in Job, namelijk in Job 1. En waar vind je ze dan, die zonen van God, in Job 1? Ja, dan vind je ze niet op aarde, maar dan vind je ze in de hemel. En dat geeft ook aan dat het helemaal geen mensen zijn, maar dat het engelen zijn. Job 1, vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. Ja, hier zie je een blik die ons gegund wordt in de hemel, een blik die Job niet gegund werd. Die hij later misschien toen hij het Bijbelboek Job schreef, hoewel we dat niet zeker weten, wel ontdekt heeft. Maar hier wordt ons een blik gegeven in de hemel. En we zien hier dat niet alleen Satan zich voor God stelt, maar dat ook de zonen God zich hier voor de Here stellen. Dat vind je nog een keer in hoofdstuk 2, vers 1. Eigenlijk weer eenzelfde zin. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Here te stellen. En weer is daar in de hemel een gesprek. Het geeft dus weer dat deze zonen Gods hemelse wezens zijn. Net als ook Satan niet een mens is, maar ook een hemels bovennatuurlijk wezen is. Dit zijn bovennatuurlijke wezens, deze zonen van God. In Job 38 komen we de uitdrukking nog een keer tegen. Job 38, vers 7. En daar wordt gesproken in vers 7. als daar wordt gesproken over de grondvesting van de aarde, de bouw ook van de aarde, zoals het hier wordt voorgesteld, dat God een meetsnoer spande en dat God haar pijlers van deze aarde neerlaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd. En dan staat er, terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen Gods jubelden. Ja, dus bij de schepping, toen de mens er nog ineens was, is er al sprake, waar ze al spraken van deze zonen Gods, van deze zonen van God. Ja, dit maakt allemaal duidelijk dat deze zonen van God geen zonen van Adam waren, dat dit geen mensen waren. Ook in de psalmen keren ze terug. Psalm 29, daar lezen we vanaf vers 1. Een psalm van David. En ja, daar is het zelfs in onze vertaling dan vertaald door hemelingen, terwijl dat toch in de grondtekst gewoon zonen van God staat. Geef de Heere, gij hemelingen, geef de Heere heerlijkheid en sterkte. Ja, die hemelingen, dat zijn de zonen Gods. En heel duidelijk denken ook de vertalers hier bij deze vertaling aan hemelingen, aan engelen. Ook nog in Psalm 89. Komen ze tegen. En wel in vers 6. En daar vallen ze weer weg in de vertaling. Want daar staat, daarom loven de hemelen. Hij staat er, de zonen Gods. Daarom loven de zonen van God uw wondermacht, o Heere. Ook uw trouw in de gemeente der heiligen. Ja. Want wie in de hemel kan de Heere evenaren? Wie onder de goden? Dat zijn weer deze hemelingen, deze zonen van God. Wie onder de zonen van God is de Heeren gelijk? Wie onder de goden is de Heeren gelijk? Een andere parallel vinden we ook nog in Daniël. In Daniël, want ook daar wordt de uitdrukking gebruikt in Daniël 3. En het is daar Nebukadnezar die dat woord de zonen van God in de mond neemt. Daniël 3. En daar zien we dat de drie vrienden van Daniël in die vurige oven worden geworpen. En als koning Nebukadnezar dan dat ziet, dan ontdekt hij een vierde persoon die zich voegt bij de drie vrienden van Job, van Daniël in die vurige oven. En hij ziet dat hij er over hen waakt en dat die drie niet verbranden door het vuur. En dan gaat hij proberen te verklaren wat hij ziet. En hij spreekt hier dan geen Hebreeuws. Hij spreekt hier dan Aramees. Hij spreekt eigenlijk in het Syrisch. En hij gebruikt dan in zijn taal de uitdrukking zonen van God. Zo staat het ook hier in vers 25. Daniël 3 vers 25. En wat zegt dan? Laten we maar beginnen in vers 24. Of ja, iets eerder misschien. Vers 22, omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. Dus de stokers van het vuur stierven zelf vanwege de hitte. En die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden, ze waren dus gebonden, vastgebonden, in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zei tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning, zeker, o koning. Hij zeide, zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur en ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. Een zoon der goden. Ja, dan kan je zelfs je gaan afvragen waarom dat een heidense koning dat kende. En het ze ook benoemde. Ja, hij gaat nog eens zelfs in vers 28 nog nader verklaren wie die zoon der goden is. Want in vers 28, als dan die drie vrienden van Daniël zijn vrijgelaten uit de oven, wat zegt hij dan? In vers 28, geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die ze op hem hadden verlaten. Hoe noemt hij die zoon der goden? Hij noemt die zoon van God, want hier hebben ze het met zoon der goden vertaald, dus dat eigenlijk zoon van God. Hoe noemt hij die zoon van God? Die noemt hij Gods engel. Dat is zijn engel, zegt Nebukadnezar. Ja, dus Nebukadnezar was dus wel bekend met het fenomeen een engel. Was dus wel bekend met het fenomeen dat engelen zonen van God zijn. Zelfs in het hele Oude Testament zie je dat mensen engelen hebben ontmoet, zelfs in de Hebreeënbrief lezen we dat mensen engelen hebben geherbergd zonder het te wisten dat het engelen waren. He, dat ze de kost hebben gegeven, dat ze zich engelen in huis hebben gegeven, zonder dat ze het wisten. En anderszins zien we ook in het Oude Testament talloze verhalen dat engelen verschenen enzovoort aan mensen. Waarom? Engelen waren in die tijd de dienaren van God. Wij kennen in deze tijd helemaal geen engelen. En er verschijnen in deze tijd ook helemaal geen engelen. En er zijn wel hele series op de evangelische omroep die gaan over engelen. En er zijn ook talloze websites tegenwoordig die allemaal aan engelenverering doen. Maar Paulus waarschuwt tegen die engelenverering. Tegen die godenverering. Als tegenwoordig engelen aan je verschijnen, dan zijn dat engelen die niet komen als dienaren van God. Dan zijn dat engelen die komen uit een hele andere hoek. En daar moet je heel op je klevieven zijn als je met bovennatuurlijke dingen in die zin te maken krijgt. En ook Satan kan zich voordoen aan je als een engel des lichts. En dat lijkt misschien wel echt, maar het is niet echt. En daarom moet je wel voorzichtig zijn. Maar goed, als onze tijd gaat gelijken op de tijd van Noach, dan zullen we ook er rekening mee moeten houden dat ook in onze dagen de wereld wat dat betreft steeds demonischer en demonischer wordt. Paulus waarschuwt ons daar ook voor, want hij zegt in 2 Timotheus, laten we maar gaan naar 2 Timotheus, Timotheus 3, vers 1, waar hij dan over de laatste dagen spreekt. In Gods woord moet je altijd je afvragen over welke laatste dagen gaat het dan? Want heel veel perioden hebben laatste dagen. Ik heb in mijn leven ook laatste dagen, ik heb de laatste dagen meegemaakt van de kleuterschool, ik heb mijn laatste dagen meegemaakt van het lager onderwijs, toen ik op de lagere school zat, ik heb de laatste dagen van mijn vakantie, verleden jaar nog meegemaakt, ik heb de laatste dagen van het afgelopen jaar meegemaakt, noem maar op. Dus je moet in de Bijbel altijd je goed afvragen als je leest over de laatste der dagen, over welke laatste dagen gaan het hier? Je kan het niet allemaal op één hoop schuiven en denken het zijn steeds dezelfde. Maar hier gaat het in het bijzonder over de laatste dagen van de gemeente van Christus, die nu op aarde zich vormt, de gemeente van het lichaam van Christus, de gemeente die ook wel de verborgenheid wordt genoemd. En er staat dan, weet wel dat in de laatste dagen, en dat is dus in onze dagen, zware tijden zullen komen. In de grondtekst wordt hier niet het woord zwaar genoemd, maar zwaar in de zin, waarom is het zwaar? Zwaar in de zin van demonisch. Die dagen worden demonisch, die dagen die worden occult, steeds occulter. De moderne mens krijgt opeens te maken, net als in de dagen van Adam, krijgt de mens opeens te maken met een activiteit uit het bovennatuurlijke, waar hij niet mee om kan gaan, niet mee weet om te springen. En net als in de dagen van Noach, komt men in feite tot een soort verering van deze bovennatuurlijke wezens. En natuurlijk, laten we wel zijn, onze dagen zijn daar ook bijna op voorbereid. Dat doen we zelf. Dat doet ook Hollywood. Dat doen we ook, dat begint al met tekenfilms voor de kinderen. Waarin we zien dat de aliens in wat voor vorm dan ook komen. Dat zien wij prachtig uitgebeeld in Star Wars en in allerlei science fiction films die er gekomen zijn. En talloze cartoons en striphelden die in cartoons opgeschreven zijn in de jaren 30, 40, 50 enzovoort. Tegenwoordig worden daar hele films van gemaakt. De enige stripheld naar de andere stripheld die bovennatuurlijke krachten heeft, die treedt op. En de mens van tegenwoordig, ja, die zal er ook niet zo vreemd van opkijken. We sturen natuurlijk raketten de ruimte in en ruimtesondes. En ja, het haalt toch de voorpagina als we opeens ontdekken dat weer op Mars, dat daar een zee wordt gevonden, dat daar water wordt gevonden, want, wordt erachter gezegd in de krant, dat is dan wel misschien wel een teken dat daar leven op Mars is. En als dan morgen leven wordt ontdekt, en dat leven is misschien wat bovennatuurlijker, en wat anders dan ons leven, dan staat de mens met open armen klaar om die wezens te ontvangen. Zonder erbij na te denken wat Gods woord daarover zegt. Want als je christen bent en je leest in Gods woord over die zonen van God, en je leest in Gods woord over die morgensterren die juichen. En je leest in Gods woord wat er allemaal naast de mens geschapen door God is. Dan sta je daar niet zo vreemd van te kijken. Maar Gods woord die waarschuwt ons daar wel voor. Goed, de wereld van de voortijd. Ja, die wisten daar veel van. Die leefden daarmee. De dochters der mensen die wilden graag ook gemeenschap, geslachtsgemeenschap hebben met deze engelen die postklaps daar verschenen en die interesse hadden in de dochters van Adam. Ja, uit Judas, uit het Bijbelboekje Judas, daar lees je ook dat er een val is geweest van engelen. Judas 6. Judas vers 6, want daar lees je, en dat hij, dat is God, engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra, en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. En waar spreekt Judas hier over? Judas spreekt hier over engelen die hun oorsprong ontrouw werden. Die het engel zijn ontrouw werden. Hun oorsprong, hun begin. Hun zijn, hun opdracht. En wat verlieten ze? Ze verlieten hun eigen woning. In het Grieks wordt daar de uitdrukking oketerion gebruikt. Het wordt maar één andere keer gebruikt in het Nieuwe Testament, door Paulus namelijk in 2 Korinthe 5 vers 2, waar het te maken heeft met het huis, het hemels huis. En dan niet zozeer het hemels huis waarin je woont, maar het hemelse huis wordt daar bedoeld. Een lichaam. In feite moesten zij deels van hun hoedanigheden afzien. Ze verlieten hun huis, ze verlieten in feite een deel van hun zijn, van hun oorsprong. Het was een stap voor hun naar deze aarde toe, waarbij ze niet meer terug konden. En waarbij ze ook heel wat hun eigenschappen die aan het engel zijn verbonden waren, verloren. Het was best dus wel een stap die ze moesten maken, maar ze werden dus duidelijk verleid. Verleid, en ze zagen dat die dochters van Adam schoon waren. En ze wilden met hen gemeenschap hadden. Ja, wat is het voor zonde? Vaak wordt over Sodom en Sodomie, en dat is daarvan afgeleid, dat woord, over Sodom en Gomorra gedacht dat het homofilie was die deze steden hebben bedreven. Niets is minder waar. Dat was geen homofilie. Wat wordt er over deze engelen gezegd, en die vergelijking wordt getrokken met Sodom en Gomorra hier, die op gelijke wijze haar hoererij hebben gebotvierd. Dat was hoererij. Wat voor hoererij staat erachter? En ander vlees achterna gelopen zijn. En ander vlees, als het is van hetzelfde soort vlees, als ik ander vlees achterna zou lopen, en ik zou gemeenschap hebben met een andere vrouw, en ik zou hoererij bedrijven met een andere vrouw dan mijn eigen vrouw, dan zou je ook kunnen schrijven in het Grieks ander vlees, maar zou je het woord alles moeten gebruiken. Maar hier staat niet alles. Ander vlees, ander van hetzelfde soort. Hier staat andersoortig. Het is vlees van een ander soort. Hier wordt niet het woord alles gebruikt, maar het woord heteros gebruikt. Het zijn ook engelen. En die engelen hebben gemeenschap met de dochters van Adam. Het is ander vlees. En Sodom en Gomorra hadden ook in hun tijd ook gemeenschap met engelen. Ook zij liepen ander vlees dan menselijk vlees achterna en hadden daar gemeenschap mee. Zo vermeldt Judas het ook. En dat ziet je ook heel terug, heel duidelijk terug, want toen Sodom en Gomorra dat oordeel ontvingen, wat gebeurde er toen? Wat ging er aan vooraf? Wie kwamen er op bezoek als twee Gods gezanten? Wie waren dat? Om Lot en zijn gezin uit Sodom te verlossen. Wie kwamen daar op bezoek? Wie stuurde God? Wie stuurde de Heere? Twee engelen. En met wie wilden deze inwoners van Sodom gemeenschap hebben? Die wilden niet gemeenschap hebben met twee mensen die in Lot's huis waren, maar ze wilden gemeenschap hebben met twee engelen. Lot herbergde de twee engelen, de twee boodschappers van God. En zij vroegen aan Lot: lever die twee engelen aan ons uit, dan wij willen gemeenschap met hen hebben. Geslachtsgemeenschap. Je ziet dus, in die dagen was men daar wel degelijk mee bekend. En we weten dat de mens, zegt Gods woord, maar iets minder dan de engelen is gemaakt. Er is niet zoveel verschil tussen mens en engel. Ja, Petrus sprak ook eigenlijk over deze gebeurtenis en plaatst deze gebeurtenis van deze val van engelen, die gemeenschap hadden met de dochters van Adam, plaatst Petrus in de dagen van Noach. Dat doet hij in de tweede Petrusbrief die hiervoor staat, 2 Petrus hoofdstuk 3, sorry vers, nee hoofdstuk 2, 2 Petrus 2, vers 4, en vers 5 onder andere spreekt hij erover. Want indien God engelen die gezondigd hadden, en dat is die gebeurtenis van deze engelen die zondigden, niet gespaard heeft, en hij spaarde de wereld ook niet die toen ontstond, maar hen door hen in de afgrond te Tartarus te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. En de wereld van de voortijd, daar heb je die wereld van de voortijd, waar we in Genesis 6 van hebben gelezen, de voortijd, dezelfde uitdrukking, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. En gelijk weer de link ook later naar de steden van Sodom en Gomorra en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hem die goddeloos zouden leven. Dan gaat het weer over Lot enzovoort. Je ziet, zowel voor de zondvloed als na de zondvloed trouwens, heeft er zo'n val van engelen plaatsgevonden, heeft er zo'n geslachtsgemeenschap plaatsgevonden. En het enige wat God kon doen was ingrijpen door een enorm oordeel. Door gewoon deze steden om te keren en te verwoesten. Ook de wereld van de voortijd te verwoesten. Er zat niets anders op toen dat plaatsvond. Ja, over engelen in de Bijbel wordt altijd gesproken over dat ze eruit zien als mensen. He? Dat mensen engelen voorstellen met allerlei vleugels komt omdat in de Bijbel ook gesproken wordt over cherubs. Maar een cherub in de Bijbel is een heel ander wezen dan engelen. Of dan serafs. He? Daar moet je onderscheid in maken. Ja, engelen in Gods woord treden altijd naar de mens toe in hun uiterlijk bevonden als, ja, bijna gelijk eruit ziend als een mens. Daarom konden de dochters der mensen, de dochters van Adam, ook geslachtsgemeenschap hebben met engelen. Ja. Ja, als dan dit plaatsvindt in Genesis 6, toen Adam zich op de aarde begon te vermenigvuldigen en hem dochters geboren werden, zagen de zonen van God dat de dochters van Adam heel mooi waren. En zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. En de Heere zeide: mijn geest zal niet altoos in Adam blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij, Adam, is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Ja, de geest, Gods geest, de geest, de levensgeest, hè, houdt de mens, hield ook Adam in leven. Als de levensgeest wordt teruggetrokken, ja, dan sterft de mens. Als de mens de geest geeft, zoals we dat dan uitdrukken, hij geeft de geest. Als de mens de geest geeft, dus het leven laat eigenlijk, ja, dan sterft de mens. En ook Adam is natuurlijk van dezelfde oorsprong als wij zijn. Wij zijn vlees, hij is vlees. En God merkt op, hij is ook vlees. En ook hij zal sterven. En Adam stierf ook, en we weten uit Genesis 5 dat hij stierf op 930-jarige leeftijd. Maar deze gebeurtenis vond dus ongeveer plaats 120 jaar voordat hij stierf. Dus toen hij 810 was, toen vond dit plaats. En ja, God merkte dan op dat hij nog 120 jaar zou leven. Het onmiddellijke gevolg was van de gebeurtenis van deze val van engelen die gemeenschap hadden met de mens. Dat is dan staat in vers 4. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna. Ja, die dagen, dat kan alleen maar slaan op dat vorige vers, vers 3, op die 120 jaar. De reuzen waren in die dagen, in die 120 jaar, op de aarde en ook daarna, ook na die 120 jaar. En dat klopt ook wel, want het duurde nog vele jaren voordat de zondvloed kwam, nadat Adam was gestorven. Het woord reus, of reuzen, dat is in de Septuaginta het woord gigantes. Gigantes. En dat is wel heel bijzonder. Want het woord gigantes, het Griekse woord gigantos, die legt meteen de link naar heel de Griekse mythologie, waar we de giganten vinden. En waar de Grieken ook veelvuldig over spraken. Het woord gigantes in het Grieks spreekt niet alleen ervan dat iemand groot is van gestalte, dat hij lang is, dat hij een reus is, maar is ook in het Grieks afgeleid van het Griekse woord gegenes, wat betekent aards geboren. En toen deze zonen van God, deze engelen, gemeenschap hadden met de dochters van Adam, werden hun nakomelingen, die werden natuurlijk niet hemels geboren, maar aards geboren. Het Hebreeuwse woord hiervoor reuzen is nephilim, wat betekent gevallenen. Ja, dat nageslacht was een gevallen nageslacht. Het waren de gevallenen. Ze hadden hun woonplaats verlaten. En heel die families die op aarde daardoor ontstonden, ja, die hadden niet meer in feite de toegang tot Gods hemel. Ze hadden hun woning verlaten. Ze hadden hun oorsprong verlaten. En daar konden ze niet meer terug. Maar voor de mensen waren dit geslacht wat ontstond van half God, half engel, half mens. Ja, dat waren natuurlijk geweldigen. Er staat ook achter. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen van God tot de dochters van Adam kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen. De gibbor, staat in het Hebreeuws. De gibbor uit de voortijd. Hè, die voortijd, de wereld van de voortijd. Daar spreekt Petrus over. Hè. De geweldigen uit de voortijd. De tijd van Noach. Mannen van naam. Ja, deze geweldigen, deze gibbor, deze mannen van naam, waren dus de nakomelingen van die zonen van God, die tot die dochters van Adam kwamen en zij hun kinderen baarden. Ze waren dus kinderen van engelen en kinderen van de dochters van Adam. Ook na de zondvloed zien wij deze gibbors, deze geweldigen terug. Ook Nimrod wordt zo'n geweldige genoemd. En ook in de ongewijde geschiedenis is bekend dat hij de taal der engelen sprak. En dat hij ook daar zich mee onderhield. Daar zijn verhalen over. Hij was ook de bouwer natuurlijk van Babel. Waarin hij ook Babels toren bouwde. Wiens opperste in de hemel moesten reiken, zoals het vertaald is. Hè? Maar het was niet de bedoeling dat het een hoge toren moest zijn. Nee, het was meer de bedoeling dat ze de geheimen van de hemel moesten proberen te ontsluiten. En dat lukte ook bijna. Waardoor God ook die stad moest verwoesten en de spraak moest verwarren om te zorgen ervoor dat die kennis, die kennis niet kon verkrijgen. Dat deze Nephilim ook letterlijk heel groot waren en echte reuzen waren, zien we terug bijvoorbeeld aan een bed waar bijvoorbeeld iemand in sliep. Zoals de koning van Og. Ja, dat is een enorm bed. He, die man was zo'n reus. In Deuteronomium staat ook beschreven hoeveel el lang wel zijn bed niet was. Die man die had een enorm stevig en groot bed nodig om in te slapen. En als ook de 12 verspieders in Kanaan komen en dat geslacht van Anak zien, dan zijn ze daar zo van onder de indruk van deze enorme reuzen dat zij zelf tegen het volk ervan getuigen dat ze zeggen, wij waren als sprinkhanen in hun ogen. We stellen in hun ogen niets voor. En als ook verder nagaat wat deze mannen van naam, dit hele geslacht, heeft nagelaten aan kunstwerken. Die getuigen ervan, kunstwerken die in feite zich ons terugvoeren over heel de wereld. Naar de tijd van voor de zondvloed. wat stille getuigen zijn waar de mens van vandaag zich nog over verwondert. Hoe een mens dat in feite gebouwd kan hebben, ook al zijn dat piramides en noem maar op. Ja, dan moeten dat wel mensen zijn geweest die deels bovennatuurlijk waren. Die deels supermenselijk waren. Dat moet een soort supermenselijk geslacht zijn geweest. Half God, half mens. Om zulke zaken te maken waar we zelfs met de hedendaagse wetenschap nog niet in staat zijn om dat na te doen. We hebben rekeningen erbij die vaak een weerspiegeling zijn weer van de hemel. En als je dat dan met een hedendaagse meetkunde die we toe kunnen passen gaat nagaat, dan lijkt alles op de millimeter vaak te kloppen. Dan zijn daar in de oudheid daar helemaal geen fouten mee gemaakt. En dan kan je afvragen, wat voor kennis hadden deze mensen wel niet? Dat gaat eigenlijk zelfs de kennis van de moderne mens erboven. Goed, deze mensen, deze mannen van naam, deze geweldigen uit de voortijd, deze reuzen, ja, dat zijn natuurlijk geen verbintenissen, zoals normaal wordt uitgelegd met dit gedeelte, dat dit eigenlijk een geslacht was wat voortkwam uit een verbinding tussen het geslacht van Kain en het geslacht van Seth. Dat dit eigenlijk voortkwam uit de verbintenis tussen gelovigen en ongelovigen. Zo wordt het voortgelegd. Zo wordt het uitgelegd. Ja, sorry, maar er worden geen reuzen voortgebracht als een ongelovige met een gelovige trouwt of andersom. Reuzen van waar de Bijbel over getuigt, zoals hier geschreven staat, dat waren giganten. En dat geeft ook aan dat dit een superras is geweest. Die bovennatuurlijke vermogens hadden. En die bovenmenselijk zich openbaarden. Ja, de mythologische verhalen, die getuigen daar ook van in de Griekse mythologie. En die Griekse mythologie die je niet alleen bij de Grieken terugvindt, die godenverhalen, maar ook bij de Egyptenaren, ook bij de Babyloniërs, ook bij de Romeinen. Ja, het is wel heel erg vreemd hoe de moderne mens met dan daarmee omspringt, ook met die Griekse mythologie. De hele hedendaagse wetenschap, of het nou wijsbegeerte is, filosofie, of dat het nou is meetkunde, wiskunde, natuurkunde, wat voor kunde dan ook, is vaak gestoeld, onze hele rechtspraak, en noem maar op, is helemaal gestoeld op de Grieken. En ook alle grote Grieken, hè, die de Grieken hebben voortgebracht, zoals Aristoteles en Plato en Pythagoras. En iedereen die naar de middelbare school gaat, die krijgt meteen de wet van Pythagoras en de wet van Aristoteles in de natuurkunde. En noem maar op, dat krijg je allemaal voorgeschoten. En al deze mensen die worden hoog geëerd. Maar als het dan aankomt waar deze mensen in geloofden, die Griekse mythologie, dan gaat de moderne mens dan heel raar met de Grieken om. Want aan de ene kant worden de Grieken enorm geëerd, maar aan de andere kant, als het dan op de Griekse mythologie aankomt, dan gaat de moderne mens ermee om alsof diezelfde Aristoteles op dat gebied hartstikke achterlijk was. En dat was natuurlijk niet zo. Die Grieken waren helemaal niet zo achterlijk. Dat waren de Babyloniërs ook niet. Dat was Nimrod ook niet. Dat waren de Egyptenaren ook niet. Maar al die verhalen, in al die mythologieën, die steunen, die grijpen op deze geweldigen uit de voortijd. Uit deze mannen van naam. Uit die Grieken, uit die helden, uit de Griekse mythologie. En wat valt dan op uit die helden van de Griekse mythologie? Die waren allemaal half god, half mens. Zoals een Herakles. En noem al die geschiedenissen die over heel dat geslacht is opgeschreven maar op. Het grijpt terug in feite op Zeus en op de goden van de Olympus. Het grijpt terug op die gevallen engelen die gemeenschap hadden met de dochters van Adam en daar een heel geslacht onder de mensen op aarde brachten van half engel, half God, half engel, half mens, en de mensen die keken daar enorm tegenop. Ik heb hier een boek over de Griekse mythologie. Ik lees er een heel klein stukje uit. En het is helemaal geen christelijk boek, maar het is gewoon in de handel verkrijgbaar. En er wordt geschreven bijvoorbeeld over de 12 goden van de Olympus. Zij hadden vanaf de tijd dat zij over hemel en aarde heersten, hun macht en bevoegdheden verdeeld volgens de wensen van Zeus. Hun woning was de Olympus, de hoogste berg van Griekenland, maar zij daalden regelmatig af en voegden zich tussen de mensen om hulp te bieden, te straffen en ook om kinderen te verwekken. De kinderen die geboren werden uit de verbinding van een god en een mens worden halfgoden genoemd. En zij hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichtten hele series heldendaden en genoten de bewondering van iedereen. De goden aten arm brozijn en dronken nectar, een uitsluitend aan goden voorbehouden drank. Ze aanvaarden overigens wel de slacht- en brandoffers die de mensen hen brachten in de vorm van vee of landbouwproducten. Zij hielden zich aan de beloften die ze deden en die gepaard gingen met een heilige eed. De Olympusgoden waren bijna oppermachtig in de zin dat de macht van elk van hen ophield waar het Amsterrein van de volgende begon. Alleen Zeus was oppermachtig. In veel zaken leken zij op de mens. Zij hadden hun zwakheden, hun passies, dezelfde gevoelens. Ze werden kwaad, jaloers, afgunstig. En ze hadden lief net als de mensen. En als je dan gaat lezen over die goden, dan lees je gewoon hoe Zeus en die goden zich gewoon te buiten gingen aan de dochters der mensen. Het waren gewoon, zou je zeggen, veredelde seksmachines. Ze brachten hele geslachten voort en ze heersten over de mensen. En hun kinderen, ja, die namen allemaal bijzondere eigenschappen, de een dit en de ander dat, van die, dat engelengeslacht met zich mee en onderscheiden zich dan van de rest. En de hele Griekse mythologie, dat is heel rijk, en ook die andere mythologieën die je in de wereld vindt, is heel rijk aan hoe die hele geslachtslijnen liepen en hoe de hele intriges waren in die families, hoe er sprake was van vaak onsterfelijkheid van de een en onsterfelijkheid van de ander, en dat toch die ander de een uiteindelijk wist te doden. En er waren allerlei intriges en er was moord en er waren allerlei overspel van plaats en noem maar op. Je zou er een hedendaagse soapserie van kunnen maken en ik denk dat als ze dat zouden doen, dat iedereen net als Big Brother gekluisterd zit aan de buis. Want zo rijk is de Griekse mythologie. En die verhalen, die zijn natuurlijk niet gekomen zomaar uit de dikke duim van de Griekse schrijvers. Dat heeft allemaal een hele grote achtergrond. Je kan daar lezen over de strijd der giganten. Hè, hoe men elkaar uiteindelijk heeft aangevlogen. Hè, en hoe daar een hele strijd af en toe is geweest tussen de een en de ander. En je leest daartussendoor ook op een gegeven ogenblik er een god was van boven, die wordt dan wel Zeus genoemd, hoe God eigenlijk ingreep van bovenaf en hen alles strafte, waar Peterus van spreekt, dat hij hen in de Tartarus heeft opgesloten en waar ze gebonden zijn tot de dag van het oordeel. Toen de Heere zag, en dat heeft dus lang geduurd vanaf Noach, want niet alleen ten tijde nog dat Noach leefde die laatste 120 jaar, en ook nog die tijd die na hem kwam, en dat was nog een hele tijd, dat is ongeveer was een 800, dik 800 jaar, zag de Heere hoe dat op heel de wereld verkeerd ging. En hoe heel dat mensengeslacht verdorven werd. En hoe ook, ja, door al die verbintenissen met mensen, ja, daar dat hele zaad van de mens verontreinigd werd met ander vlees. En hoe heel de komst van het vrouwenzaad in gevaar kwam. Daarom lees je in vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slechts boos was. Ja, dus was uit de boze, de verbintenis had met de boze, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar gelukkig midden in die wereld stond Noach. En van Noach staat: maar, in vers 8, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdsgenoten, en dat is wat geweest, want we hebben een schildering vandaag gezien van zijn tijd. En hoe stond Noach dan in die wereld? Nou, Noach was onder zijn tijdsgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. En van Noach staat dan geschreven hetzelfde wat over Henoch geschreven staat, diezelfde zin: Noach wandelde met God. Zo onderscheidde Henoch zich van zijn tijd. Hij deed hetzelfde als zijn overgrootvader Henoch. Hij wandelde met God. En door hem heen, hij was onberispelijk. Hij had dus geen geslachtsgemeenschap. Met wat voor nazaat dan ook. Eigenlijk uit die verontreiniging die deze gevallen engelen in die honderden jaren in het mensengeslacht bracht. Hij bewaarde zich rein daarvan. Hij was onberispelijk in die wandel. Hij was een onberispelijk man. Hij was rechtvaardig. En hij wandelde met God. En door hem kon God dat beloofde vrouwenzaad als het ware voortzetten. Maar het was wel kritiek geworden. Want ieders geslacht, iedereen had zijn weg op de aarde verdorven. Qua geslacht ook verdorven. Lees het maar, vers 11. Dan krijg je het weer. Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar hoe was het nou met de verwekking bij de rest van de mensheid? De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Ja, is ook seksueel verdorven. En God kon niet anders. God kon natuurlijk niet anders dan deze wereld brengen onder het oordeel. Deze wereld verdelgen. Deze wereld verwoesten. En zorgen dat er een gereinigde aarde kwam. Waar Noach met zijn drie zonen en aanverwanten op zo'n gereinigde aarde het mensengeslacht kon voortzetten. Het was Satan haast gelukt, zou je kunnen zeggen, om de komst van het beloofde vrouwenzaad van Genesis 3 vers 15 voor God onmogelijk te maken. Door zo'n verleiding van engelen die gemeenschap kregen met de dochters der mensen, en die daarna met dat hele geslacht heel de wereld domineerde. Eerst had Satan getracht door de geboorte van Kaïn. En weet u wel, Kaïn, hè, zegt Johannes. Kaïn was uit de boze. En met de moord op Abel, om zo de komst van het vrouwenzaad te verijdelen. Maar toen God Seth in de plaats stelde van Abel, trachtte hij dat hele mensengeslacht te verontreinigen door het te vermengen met ander vlees. Ander vlees dan menselijk vlees. En de zonen van God, de engelen, vielen. En een aantal van deze engelen, een groep, waar we in onder andere over die Griekse mythologie van lezen, die hadden gemeenschap met de dochters van Adam. Maar weer gelukkig faalde Satan in zijn opzet. Hij kon Gods voornemen der eeuwen, waar we ons mee bezighouden, en dat is de lijn, hij kon dat voornemen van God niet verijdelen, hoe hij dat ook trachtte te doen. Want er was nog maar één man, Noach, en die onderscheidde zich van de rest. Die wandelde met God. Die was onberispelijk onder zijn tijdgenoten. Zo mogen wij ook zijn. Onberispelijk, rechtvaardig, wandelende met God in de wereld van vandaag. Amen. De volgende keer dan gaan we hiermee verder.